Goedemorgen allemaal. Hartelijk welkom in deze dienst, in het bijzonder de gast in ons midden. Onze voorganger vandaag is Broeder van der Laan en onze organist is Bert Howard. Verder heb ik vandaag geen afkondigingen, geen bijbelkringen of andere. Dus wij willen graag aanvangen met Psalm 43, de liederen 1, 3 en 5. Dan wens ik u alle gezegende diensten.
Goedemorgen gemeente, allemaal hartelijk welkom hier in deze dienst. We zijn weliswaar met niet zoveel, maar waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, zo zei de Heer, daar ben ik in het midden. Dus wij gaan ervan uit dat de Heer hier is. Ik vind het dapper van u dat u allemaal het slechte weer, het lekkere sneeuw weer zou kunnen zeggen voor de skiën dan, hebt getrotseerd om hier te komen. En laten wij met z'n allen een hele goede dienst hebben. Ik heb een gezang voor u. Hoe zal ik u ontvangen? Heeft u zelf wel over nagedacht? Hoe zal ik u ontvangen? Heeft u daar wel eens over nagedacht? Hoe zal ik u ontvangen? En een stapje verder van, hoe wilt gij zijn ontmoet? En hoe wilt u eigenlijk dat ik u ontvang? Alles over nagedacht. En dan staat er, hè, der werelds hoogst verlangen. Is dat wel zo? Als wij in onze tijd kijken, is Jezus Christus ons hoogst verlangen om terug te laten komen, om wereldvrede te stichten. Zijn wij niet met heel veel andere dingen bezig? En daar komt hij. Des harten heiligst goed. Leven wij zo dat we allemaal Jezus Christus op die manier willen ontvangen? Nou, Johan Kruger, die in 1653 dit lied componeerde, die wist het al wel, die zag erbij al hangen, maar die schrijft verder. Wil zelf uw fakkel dragen in onze duisternis, opdat wat u behagen ons klaar en zeker is. En als je dan doorgaat naar vers 3, die we ook gaan zingen. Jezus was maar gericht op één ding toen hij hier in deze wereld kwam. En daar is hij ook helemaal voor opgeleid. En dat was verzoening brengen met God. Met God wilt Gij ons verzoenen. Tot God heft Gij ons omhoog. En onder die miljoenen, ja misschien toen, maar je kunt nou rustig zeggen miljarden, hebt Gij mij ook op het oog. Dus Hij ziet u. Hij is in u. Hij ziet u. Als u het zingt zo dadelijk en straks in een stil gebed een moment voor uzelf zoekt, zou ik u willen vragen om daar eens heel goed bij stil te staan. Onder al die miljarden mensen heeft Hij u op het oog. Laten we ervan zingen, broeder. Onze hulp is in de naam van die Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij ons en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Amen. Gaat u zitten. Laat ons bidden. Niet om te oordelen, zijt gij gekomen, o God, maar om te zoeken wat verloren is. Daarom kwam u naar deze wereld, om ons te bevrijden, wie in schuld en angst gevangen zijn, om ons te redden, als ons geweten ons aanklaagt. Neem ons zoals we hier aanwezig zijn, met heel dat zondige verleden van de wereld. Gij zijt toch groter dan ons hart, groter dan alle schuld. Gij zijt de schepper van een toekomst, een God van liefde tot in eeuwigheid. Amen. Ieder mens die oprecht berouw heeft van zijn zonde, krijgt vergeving van God. Zo gek kun je het niet bedenken. Hij krijgt vergeving, maar je moet wel oprecht berouw hebben. God omarmt altijd zijn kinderen die tot hem komen, in Jezus' naam. Want zo zegt hij door de psalmist, en dan lees ik een stukje uit Psalm 32. En dan heb ik dat vertaald even op een wat praktische manier. Je mag je gelukkig prijzen als je zonden worden vergeven. De zonden worden bedekt met het bloed van Jezus Christus. Je mag je gelukkig prijzen als de Heere de ongehoorzaamheid niet meer toerekent. En je geest ontdaan heeft van alle smet en bedrog. Je mag je gelukkig prijzen dat God overal een streep doorheen zet door al je fouten, door al je kommer en kwel. Je mag je gelukkig prijzen dat hij je weer een fijne nachtrust bezorgde. Een nachtrust zonder zorg. Ja, Heer, ik prijs me gelukkig. Ik kan het wel uitjubelen van geluk dat u al mijn ongehoorzaamheid en overtredingen hebt vergeven, hebt uitgewist. O God, dank u wel. Dat lucht zo op. Dank u wel voor uw grenzenloze liefde. Liefde zonder voorwaarden. Ja, Heer, werkelijk, mijn ziel verheugt zich in u, de God van mijn heil. Halleluja! Juicht en wees blij, gij rechtvaardigen. Jubelt alle, gij oprechten van hart. Laten we zingen op Psalm 89, vers 6. Dat we leven. Paulus schrijft erover in de Galaten, Galaten 5, vers 30 tot 26 en volgende, en dat heb ik dan uit het boek. Broeders, God heeft u niet de vrijheid gegeven om te misbruiken, in uw eigen zin te doen, maar om elkaar te dienen in de geest van de liefde. De hele wet is immers samengevat in dit ene gebod: houd net zoveel van uw medemens als van uzelf. Maar als u als beesten tegen elkaar tekeer gaat, blijft er niets van u over. Pas daar dus voor op. Leef altijd in gehoorzaamheid aan de Heilige Geest. Dan zal de zonde geen kans krijgen zich uit te leven. Want de zondige neigingen gaan in tegen de verlangen van de Heilige Geest en omgekeerd. Deze twee krachten zijn altijd met elkaar in conflict. U moet dus niet doen wat u maar wilt. Als u zich voortdurend door de Heilige Geest laat leiden, valt u niet meer onder de wet. Het is duidelijk wat de zondige natuur voortbrengt: overspel, ontucht, vuiligheid en losbandigheid, afgoderij en spiritisme, haat, ruzie, nijd, drift, rivaliteit, oneenigheid en sectarisme, jaloezie, dronkenschap, onmatigheid en meer van dergelijke dingen. Ik heb u al eens eerder gezegd dat mensen die dat soort dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen ontvangen. Maar de Heilige Geest brengt u tot betere dingen: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, mildheid, trouw, tederheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die zulke dingen veroordeelt. Wie bij Jezus Christus hoort, heeft met zijn oude natuur en begeerten afgerekend. Die zijn aan het kruis geslagen. Als de Geest ons nieuw leven heeft gegeven, moeten wij ons ook in alle opzichten door de Geest laten leiden. Laten we niet hoog over onszelf opgeven, want daarmee lokken wij alleen maar rivaliteit en jaloezie uit. Woorden uit het woord, ter lering en ter vermaning, want het doel van alle vermaning is liefde uit een rein hart, uit een goed geweten en een oprecht geloof, zo schrijft Paulus in 1 Timotheus 1 vers 5. Laten we zingen Psalm 89 vers 7. Zullen we God vragen of hij met zijn Heilige Geest hier in ons midden wil zijn vanmorgen? Heilig, heilig, heilig. Gij alleen, o God, zijt heilig. Gij alleen, de Allerhoogste Heer, Jezus Christus, met de Heilige Geest in de heerlijkheid van God de Vader. U komt alle lof toe. U komt alle eer toe. Wij loven u, wij zingen u. Wij aanbidden u en verheerlijken u. Wij verheffen onze stem om samen met allen die hier aanwezig zijn door u te worden aangeraakt, door u te worden verlicht, met uw Heilige Geest te worden bezield. Laat stralen in onze harten het onvergankelijke licht van uw goddelijke kennis. Open de ogen van ons verstand, zodat wij uw blijde boodschappen vatten. Wij die onder uw genade zijn, wij willen ons denken en doen u laten welgevallen, want gij zijt het licht van onze zielen en onze lichaam. Christus onze Heer, daarom prijzen wij u samen met de Vader in eeuwigheid en met al de algoede en levenmakende geest, nu en altijd, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Kom met uw scheppende geest, o dit uur in ons midden. Amen. Gesprek met de kinderen. Ik zie er twee. Kom je ook even deze kant op? Dan moet ik u wel bekennen. En ook even naar de jonge lui toe natuurlijk. Want ik had thuis een hele mooie zak staan met kransjes en chocola en snoepjes erin. En ik ben dat grandioos vergeten. Hoe kan ik dit ooit goed maken, weet je wel? Het ging over de kerstkrans. Kijk, en jullie krijgen er zo eentje, hoor. En waarom zijn er zo vaak de kerstkransjes, zal ik maar zeggen, die we eten? En waarom kun je ze ook tegenkomen in de kerstkrans? Hebben jullie een idee wat een kerstkrans is? Of iemand van de gemeente hier? Hebben jullie een idee? Dat is de vorm van een ring. Dat is een hele goeie, want een ring, dat is een gesloten iets, dus dat is eeuwigdurend, hè? Ja, dat is een hele goeie. Dat is een hele goeie. Maar waar gebruiken wij meestal een krans voor? Als je deze ziet, zeker in deze wintertijd, dat moet bekend voorkomen.
Erekrans,
hè? Bij schaats krijg je een erekrans. Het is een krans. Je ziet ook een heilige die zo'n krans af en toe boven het hoofd hebben natuurlijk. En je ziet er natuurlijk al veel meer dingen. Een lauwerkrans hadden ze in vroegere tijden, in de Romeinse tijd. Ja, en wij eten zo. Ja, wat duidt het nou op? Eeuwigdurend, op eeuwigheid, in de toekomst. Maar het geeft ook voorspoed en geluk, blijdschap en vreugde. Daar zijn die krantjes voor. Nou had ik jullie ze zo graag willen geven, chocoladekrantjes. Houden jullie van mij te goed. Maar jullie mogen ze in elk geval inkleuren. Doe je dat? Ik pak er nog een paar, want ik zou me kunnen voorstellen dat jullie heel snel zijn. Weet je, en dat, dat jullie nog wel even kijken. Ik heb hier nog een paar. Een beetje wat jullie zo het fijn maken. Doe je dat? Alsjeblieft. Ja, jammer nou, hè. Jammer nou, toch. Hè? Als je zo graag gegund. U ook trouwens, hoor. Ik wil ook echt een lekker koekje gegund vanmorgen. Maar goed. Gemeente, waar gaan we het vanmorgen over hebben? Nou, we gaan het hebben over Elisabeth en Maria. En dat zijn natuurlijk verhalen. Die zijn over bekend. En hebben ze ons nog iets te vertellen? Als je alleen al de reactie van de 6 maanden jonge baby, zal ik maar zeggen, want de oud zeg je dan niet, hè, in de buik van moeder Elisabeth, ziet, als je die reactie van Johannes de Doper in de buik van de moeder, dat hij reageert op de stem van Maria. Als je daar eens goed over nadenkt, dan ga je wat bedachtzamer met die Bijbel om. Hè, dan zeg je ook van, hé, hoe kan dat nou? Hoe kunnen die twee nu op elkaar reageren? Kom ik verder in de preek straks over. We gaan lezen Matthäus 1 vers 18 tot 25. En we gaan Lucas lezen. Lucas 1 vers 39 tot 56. Kijk. Waar heb ik dat? Matthäus 1 vers 18 tot 25. De geboorte van Jezus Christus geschiedde aldus. Terwijl zijn moeder Maria ondertrouwd was met Jozef, bleek zij, voordat ze gingen samenwonen, zwanger te zijn uit de Heilige Geest. Daar nu Jozef, haar man, rechtschapen was en haar niet in opspraak wilde brengen, was hij van sinds in stilte van haar te scheiden. Toen die overweging bij hem opkwam, zie een engel des Heeren verscheen hem in een droom en zeide, Jozef, zoon van David, schroom niet Maria, uw vrouw, tot u te nemen, want wat in haar verwekt is, is uit de Heilige Geest. Ze zal een zoon baren en gij zult hem de naam Jezus geven, want hij is het die zijn volk zal redden van hun zonden. Dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden hetgeen door de Heere de profeet gesproken heeft, toen hij zeide, zie de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En men zal hem de naam Immanuel geven, hetgeen betekent God met ons. Toen Jozef uit zijn slaap ontwaakt was, deed hij, zoals de engel des Heeren hem bevolen had, en hij nam zijn vrouw tot zich. En hij had geen gemeenschap met haar, voordat zij een zoon gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus. Dan Lucas 1 vers 39 tot 56. Maria dan maakte zich op in die dagen en reisde met spoed naar het bergland en naar de stad van Juda. En ze ging naar het huis van Zacharias en groette Elisabeth. En toen Elisabeth de groet van Maria hoorde, geschiedde het dat het kind opsprong in haar schoot. En Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest. En ze liep met luide stem en zag, gezegend zijt gij onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot. En waaraan heb ik dit te danken, dat de moeder mijns Heren tot mij komt. Dus over nadenken wat er staat. Waaraan heb ik dit te danken dat de moeder mijns Heren tot mij komt? Want zie, toen het geluid van uw groet in mijn oren klonk, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. En zalig is zij die geloofd heeft, want vanwege de Heer het tot haar gezegd is, zal volbracht worden. En Maria zeide: mijn ziel maakt groot de Heer en mijn geest heeft zich verblijd over God mijn heiland, omdat hij heeft omgezien naar de lage staat van zijn dienstmaagd. Want zie, van nu aan zullen mij zalig prijzen alle geslachten, omdat grote dingen aan mij gedaan heeft de machtige. En heilig is zijn naam en zijn barmhartigheid van geslacht tot geslacht voor wie hem vrezen. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm en hij heeft de hoogmoedigen in hun overleggingen laten verstrooid. Hij heeft machtigen van de troon gestort en eenvoudigen verhoogd. Hongerigen heeft hij met goederen vervuld en de rijken heeft hij ledig weggezonden. En hij heeft zich in Israël, zijn knecht, aangetrokken om te gedenken aan barmhartigheid, gelijk hij gesproken heeft door onze vaderen, voor Abraham en zijn nageslacht in eeuwigheid. En Maria bleef ongeveer 3 maanden bij haar en keerde terug naar huis. Tot zover de lezingen. Broeder, gaan we zingen? Gezang 118.
zeggen?
Gemeente van de Heer Jezus Christus, elkaar aanvoelen. Nou, dat doen de meeste mannen en vrouwen wel, hè? Je hoorde echtparen wel eens zeggen, wij kennen elkaar zo goed dat we de vragen van elkaars lippen kunnen aflezen. Je voelt elkaar helemaal aan, je bent helemaal op elkaar ingespeeld. Je hoeft maar een blik van een goede verstandhouding en je weet het van elkaar. En een ander die staat er volkomen buiten, die snapt er ook helemaal niks van. Maar die blik van verstandhouding naar je partner toe, over en weer omgekeerd, die zegt heel veel. Je snapt elkaar in één keer. Maar is kennen nou gelijk aan aanvoelen? Ken je nou iemand in aanvoelen? Daar zit wel een verschil in. Lijkt mij in elk geval. Nu heeft ieder mens heeft een gevoel, maar juist dat gevoel is zo uniek. En ieder persoon ervaart het ook anders. En als we het over gevoelens hebben, dan zijn we voorlopig nog niet uitgepraat ook. En toch gaat het vanmorgen over voelen en aanvoelen. Over de gevoelens van twee vrouwen die zwanger zijn. Ja, mannen, daar staan we buiten, we kunnen naar huis gaan. Als je dat fenomeen hebt, twee vrouwen die zwanger zijn en die beginnen te praten, daar staan wij mannen helemaal buiten. Het wordt vrouwenpraat vanmorgen. Bovendien hebben wij mannen met gevoel niet zoveel, weet je wel. Wij zijn van die stoere kerels vaak. Hè? Wij willen onze gevoelens vaak niet blootgeven. Maar we hebben ze wel, hoor. Ik heb ze ook, daar. Ja, die gevoelens heb ik best wel. Alleen je bent wel eens stoer. Maar ik moet ook toegeven dat ik daar toch ook wel bij het klimmen de jaren wat anders over ben gaan nadenken. Ik uit mijn gevoelens gewoon. Er is helemaal niks mis mee. Dus, toch maar blijven dan hier vanmorgen. Misschien kunnen we iets van die beide vrouwen leren. Die hun gevoelens delen met elkaar. Het gaat dus over twee vrouwen die elkaar heel goed begrijpen, aanvoelen. Omdat ze in diezelfde omstandigheid verkeren, Elisabeth en Maria. Beide zwanger van hun eerste kind. Maar daar houdt dan ook elke vergelijking op. Maria misschien, nou gok even voor 20. Elisabeth zoiets richting 70, 60, 70. Laten we de beide vrouwen onder de loep nemen. Wie is Elisabeth? Nou, ze was de vrouw van Zacharias, dat is overduidelijk. En ze was uit het geslacht van Aaron, dus was zij een Levitische die aangewezen waren op de tempeldienst. En Zacharias was ook uit hetzelfde geslacht. En dat blijkt dus ook, want hij was hogepriester. Hij had dus de weekdienst, de bijzondere taak in de tempel. Maar wat staat er van Elisabeth heel nadrukkelijk in de Bijbel? Ze was al behoorlijk oud en ze had geen kinderen. Had ze niet gekregen. En daarmee heb je in die tijd in het land Israël een heel gevoelige snaar te pakken voor een vrouw. Want zwanger worden, een kind krijgen, daarmee hing je waardigheid aan. Want je zou ooit eens een keertje de Messias in je buik kunnen dragen. En als je al niet zwanger kon worden, was dat een verkeken zaak, dan ben je een beetje aangekeken van, nou ja, het werd beschouwd als een schande. En vaak werd er dan ook nog in het geniep iets bijgedacht, zo in de trant van, zou ze zonde hebben begaan? Weet je wel, we kennen dat wel, hè? Maar mensen praten graag achter de ruggen van andere mensen om. Niet dat dat goed is, maar we doen het wel. Uit haar schoot zou dus niet de Messias voortkomen. En deze feiten vernederen de vrouw in die tijd ten diepste. Maar kijk eens in onze tijd. Als vrouwen in onze tijd geen kinderen kunnen krijgen, kosten nog moeite worden gespaard om toch dat te bewerkstelligen. IVF, dat is een heel normaal begrip, kost veel. Er zit ook een heel ethisch aspect aan uiteraard. Maar toch, er wordt veel aan gedaan om toch de vrouw zwanger te krijgen. Maar als je oud bent, je bent de overgang al gepasseerd en je krijgt dan nog een kind. Sarah, die weet er ook alles van mee te vertellen, hè? Die was ook 90 jaar toen ze Isaac kreeg. Dat is ook niet niks. Maar probeert u zich het volgende eens voor te stellen. Zacharias was in de tempel en Zacharias die hecht een klein beetje ongeloof aan de engel die tegen hem gezegd had van hé, je vrouw die zal een kind baren. Ah ja, maar hoe zal ik dat weten? Dat was een verschil met Maria. Van hoe zal deze dingen mij geschieden zijn, Maria? Maar bij Zacharia was het meer een twijfel aan de woorden van de engel. En hij krijgt ook een soort van straf, laat ik zomaar even soort van. Want hij kon niet meer spreken. En dan is hij na die weekdienst, dan komt hij thuis. Hij komt thuis en drukt... Nee, hij heeft geen sleutel, nee, ook geen bel. Want dat was in die tijd gewoon niet zo. Ja? Maar Zacharias komt binnen en twee goed op elkaar ingespeelde mensen, Elisabeth en Zacharias, staan tegenover elkaar. En Zacharias die wil wat zeggen, maar hij kan niet zeggen, want hij kan niet spreken. En Elisabeth is stom verbaasd aan te kijken, wat is er aan de hand? En hij gaat duiden natuurlijk, van Elisabeth, je krijgt een dikke buik, hè? Zo beeld hij dat er even uit op een of andere manier, maar hij kan niet spreken, hij is over. En Elisabeth zegt, wat gaat hier allemaal gebeuren? In die tijd was het heel gebruikelijk dat je wasbordjes had. En daar kon je in krassen en daar kon je de tekst in opschrijven. En die wasbordjes werden ook gebruikt voor koninklijke zegels en dergelijke. Dus toen de grootste paniek van wij doen dan zo, weet je wel, pak even een pen voor me, weet je wel, ik moet even schrijven. Zo zal Zacharias op een of andere manier het ook aangeduid hebben. En uiteindelijk blijkt dan, schrijft hij op, Elisabeth, jij zult zwanger zijn en je zult een kind baren. Kun je je even voorstellen? Kom je man thuis na een weekdienst? Dat er even door je heen gaat, eerst al om het te vertellen, hoe zou die in huis gelopen zijn? Van, och, rustig kuierend, van, och, mijn vrouw Elisabeth, wat zwanger, ik geloof er geen steek van. Ik denk dat hij gerend is, ik denk dat hij buiten adem was toen hij daar het huis binnenkwam van enthousiasme en van, hoe vertel ik dat? Hoe zou dat voor Elisabeth geweest zijn? Ik denk dat daar in huizen Zacharias, ja, de stoppen zo ongeveer op smeltemperatuur staan. Dat iedere vezel in het lichaam tot het uiterste gespannen is. Verkeren de bijen hier in een opperste staat van paraatheid om adrenaline te kunnen geven. Een spanning die zijn weerga gewoon niet kent. En dan? Ik krijg een zoon! Mijn God, eindelijk dan toch! Er is iemand die een adem had, dat denk ik zeker. Het zal je maar gebeuren, zwanger worden op die leeftijd. Dat is in onze tijd ook zo. Sommige vrouwen, je hoort het nog wel eens een keertje in het buitenland zo, dat er iemand op die leeftijd bijzonder zwanger wil worden omdat. Het is een hele gebeurtenis. Elisabeth wordt zwanger van Johannes de Doper. En dat is een heel bijzonder kind. Want er staat van geschreven in Lucas dat hij van meet af aan vervuld is met de Heilige Geest. Kom erop terug. Maria, wie is zij dan? Haar ouders zijn ons onbekend. En Lucas vermeldt dat zij uit het geslacht van David is, evenals Jozef, haar verloofde, die Timmerman was. En dat is alles wat we van haar weten. Maar ook bij haar speelt die samenleving een hele belangrijke rol. Toen de engel haar de boodschap kwam brengen dat ze zwanger zou zijn, en nog wel van de Heilige Geest, was zij verloofd met Jozef. En in die tijd was het heel gebruikelijk dat je dan zo ongeveer binnen een tijdsbestek van een jaar ging trouwen. Maar er was een grote maar bijgekomen, want Maria was zwanger geworden. Ja, en dan hangt een dergelijke verloving aan een bijzonder zijden draadje. In het volgende verhaal wat ik nu vertel aan u, zou zich best wel eens afgespeeld kunnen hebben. Kom op, Maria. Voor het raad ermee. Weet jij wel wat jij op het spel zet? Je bent verloofd met Jozef en nu zeg je verdikkie dat je zwanger bent van iemand anders. Wat zal Jozef daarvan zeggen? Weet Jozef het al? Of is Jozef zelf degene die jou bezwangerd heeft en probeert het op deze manier te verbloemen? Ik geloof dat verhaal van jou niet. De vader van Maria is ten einde raad. En Maria, in Tranendal, het is echt waar wat ik jullie verteld heb. Dat is geen woord van gelogen. Het leven dat ik bij mij draag is van God. Dat heeft de engel zo gezegd. En het is van de Heilige Geest. Zo heeft de engel dat gezegd. De ouders zijn ten einde raad. Ze willen Maria wel geloven. En volgens de schriften kan het ook wel. Maar Maria, ons kind, zullen de mensen wel niet zeggen. Ja, daar heb je het al. Wat zullen de mensen toch niet zeggen? Ja, maar ik kan er toch ook niks aan doen, zegt Maria. En de engel zei ook nog. Wat zei die engel ook nog? Dat Elisabeth zwanger is en ze is al in de zesde maand. Ach, kom nou op, Maria, denk nou toch even na. Elisabeth is toch al lang de overgang voorbij. Kind, waar haal je dit vandaan? En als het nou toch eens waar is? Ja, zegt moeder van Maria. Ja, dan is er iets heel bijzonders aan de hand. Ik ga naar Elisabeth toe. Zou je dat wel doen? Ja! Resoluut. Ik ga naar haar toe. Als zij 6 maanden zwanger is, dan moet dat te zien zijn. Dan moet dat te zien zijn. Ik ga naar haar toe. Ik moet zelf ook zekerheid hebben. En Jozef dan? Vertel je het hem. Viel in stilte. Jozef. Jozef. Hoe zou hij dit verhaal oppakken? Er wordt ons niet verteld, gemeente, of zij Jozef het verteld heeft. Maar dat moet bijna wel. Want Jozef wist het. En dat bleek uit het verhaal wat we gelezen hebben. Maar wie was Jozef? Hij was timmerman. Hallo Jozef, hoe is het met je jongen? Zijn beste vriend Abel die kwam hem bezoeken. Hoe is die? Jozef zegt weinig. Is er wat? Dat kun je wel stellen, ja. Kan ik jou een geheim toevertrouwen, Abel? Ja, maar natuurlijk, dat weet je toch. Je bent toch mijn beste vriend. Ja, ja. Ja, ja, maar ook dat heeft zijn grenzen, Abel. Jongen, wat maak je het spannend? Vertel mij, zegt Abel. Kom erop, voor de draad ermee. Hou je vast, zegt Jozef. Hou je vast. Ik ken Maria. Ja, natuurlijk. Je bent verloofd met haar. Ze is zwanger. Wat? Ze is zwanger. Maar niet van mij, zegt Jozef. Abel kijkt zijn vriend aan. Abel weet gewoon wat er door hem heen gaat. Wat is dit? Wat is dit voor een verhaal? Wat is dit voor een geschiedenis? Het is niet van mij, zegt Jozef. Maar van wie dan wel, zegt Abel. Ja. Zij zegt dat het van God komt en ik begrijp er ook niks van, zegt Jozef. Hoe dan? Abel kijkt zijn vriend bezorgd aan. En dat geloof jij, zegt Abel dan. Ja, ik moet wel, ik kan daar ook niet omheen. Ik weet ook niet hoe ik ermee om moet gaan. Ik weet me geen raad. Ben je al bij de rabbi geweest, bij de dominee geweest? Nee, zegt Jozef, zover ben ik ook nog niet. En bij haar ouders ben ik ook nog niet geweest. Weet je wat ik denk dat ik het beste kan doen? Ik denk dat ik stiekem Nazareth verlaat. Ik kan ergens als timmerman ook in Jeruzalem op werk krijgen. Of in Bethlehem of in andere plaatsen waar ze me niet kennen. Timmerlui kunnen ze overal gebruiken. Romeinen die hebben schaarste aan timmerlui. Jongen, 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 zegt Abel. Zou je dat wel doen? Ja, wat moet ik anders? Ze denken vast dat ik de vader ben hier in deze omgeving. Want ik ben toch met haar verloofd? Ja, juist dat, zegt Abel. Je bent toch met haar verloofd, dus? Dan ga je toch niet verlaten? Ik moet er nog eens goed over nadenken, zei Jozef. Maar het speelt mij parten. Grote parten. Tot zover deze twee verhalen. Ik kom erop terug. En dan staat er van Maria. En zij reisde met grote spoed naar het bergland van Judea. Om een bezoek te brengen aan Elisabeth. Dat bezoek had volgens mij drie oorzaken. Ten eerste, ze had een natuurlijke behoefte aan iets met iemand te delen. Vrouwen die zwanger zijn, die begrijpen elkaar, het gevoel. Want wij mannen totaal niet kunnen begrijpen wat daar in die buik omgaat. Dat gevoel van zwanger zijn. En misschien duid ik het nog wel heel erg beperkt aan ook. Dat er nog veel meer is wat ik niet eens onder woorden kan brengen. En ten tweede, de engel had gezegd, ze is 6 maanden zwanger. Dus dat moet te zien zijn. Bevestiging voor Maria zelf, ook voor haar eigen verhaal. En ten derde, om natuurlijk aan de roddel te ontkomen. Dat het gevolg zou zijn natuurlijk van haar zwangerschap. Jozef, het is ook zo'n klein dorpje daar, ons kent ons. Het is heel makkelijk dat dat soort berichten bekend worden. De roddel, ja, waaraan Jozef bijna bezwijkt. En daar moet je ook niet te veel, of niet te gemakkelijk over nadenken, gemeente. In die tijd liep een jonge ongetrouwde vrouw die zwanger raakte een groot risico. Als de vader van het kind niet met haar wilde trouwen, zou ze waarschijnlijk de rest van haar leven vrijgezel blijven. En als haar eigen vader haar afwees, dan zou ze vermoedelijk in de prostitutie belanden. En als Maria ook nog zou vertellen daar in het dorp van datgene wat ik onder mijn hart draag is van de Heilige Geest, ik denk dat ze allemaal dit deden. Zou ze haar voor gek verklaren? Kom je daar nou toch bij, man? Kan toch niet? Maria kent met haar verhaal nergens naartoe. Haar geheim is een ongelooflijk groot geheim. En de handreiking van de engel dat Elisabeth ook zwanger was, was mijn zinziens niet voor niets. Maria, zoek je bevestiging bij Elisabeth, je zult het zien. De schetsen laten zien dat beide vrouwen het meeste te duchten hadden van de omgeving, van de cultuur. Voor Elisabeth was dat de smaad dat ze onvruchtbaar was. En voor Maria was het de roddel dat ze te vroeg zwanger was en de mystiek eromheen. Gevolg, wat doet Elisabeth? Elisabeth verbergt zich 5 maanden. Elisabeth die wil het gewoon zeker weten. Van, ik ga me toch niet in het publiek opstellen en zeggen, ik ben zwanger. Terwijl mensen die zien, staan ze ook allemaal zo. Elisabeth, kom op. Ziet het je een beetje door op je oude leeftijd. Elisabeth die verbergt zich. Die wil zeker weten van, wat voel ik onder mijn hart? Die wil ook zekerheid. 5 maanden gaat ze zich verbergen. Maria die gaat op reis naar haar toe, omdat ze de confrontaties uit de weg gaat. Wat kunnen we leren uit de les? Uit deze geschiedenis? Dat God boven natuur en cultuur staat. Ze zijn onderworpen naar hem. Hem maakt dat niks uit. Hij bepaalt. Ze staan hem ten dienste. Gemeente, het is wetenschappelijk bewezen dat een vogels kunnen praten, kunnen communiceren met hun kuiken in de dop. Het is ook bewezen dat zwangere vrouwen, wanneer die een bepaald soort muziek beluisteren tijdens de zwangerschap, dat het kind wat geboren wordt daar ook iets mee heeft. Maar dat Johannes in de buik van zijn moeder reageert op de begroeting van Maria, dat is wel heel bijzonder. Wat hadden die twee gemeenschappelijk? Maar Maria en Johannes hebben zo op het oog helemaal geen raakvlakken. En moeten we dit verhaal maar afdoen als toeval? Nou, ik denk het niet. Elisabeth voelt als geen ander aan dat er iets bijzonders aan de hand is in de bijzondere omstandigheden waarin zij verkeert. En hoe het kind in haar buik reageert op de stem van Maria, maakt bij Elisabeth heel wat emoties los. Ze roept met luide stem, gezegend zijt gij onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot. Hoe weet ze dat? En dan vraagt ze aan Maria, waaraan dank ik dat de moeder van mijn Heer mij kon bezoeken? Hoe wist zij dat? Hoe kon Elisabeth nou weten dat Maria zwanger was van de Messias? Hoe kon zij dat nou weten? Want zo moet je dat vertalen. Mijn Heer. Hoe kon zij dat nou weten? Van mijn Heer, zegt Elisabeth. Terwijl het slechts eerbiedig gezegd misschien zo'n vrucht was bij Maria op dat moment. En als je die tekst leest hè, in de Bijbel, dan zou ik heel wat vrouwen en zeker ook mannen, ja, die tot een abortus besluiten, om die tekst eens te lezen wat daar staat. En meer wil ik er niet over zeggen. Hoe weet zij dat? Hoe communiceren die twee? De manier waarop Elisabeth tegen haar veel jongere nicht spreekt is met eerbied en ontzag, met respect. En dan verklaart zij ook de vraag die ze stelt. Want zie, toen het geluid van uw groet mij in de oren klonk, sprong het kind op van vreugde in mijn schoot. Heeft Lucas dit verhaal zomaar verzonnen? Of zou het zich in de werkelijkheid anders hebben kunnen afgespeeld? Van wie heeft Lucas dit verhaal? Als je leest in de Bijbel, zoals het daar geschreven staat, dan is het een ooggetuigenverslag. En dan kan Lucas het van niemand minder hebben dan van Maria zelf. Dat kan niet anders. En zo lees ik de tekst en zo geloof ik ook de tekst. Het woord van God is betrouwbaar. De hele Bijbel is wat dat betreft betrouwbaar. Elisabeth en Maria, twee vrouwen, beide zijn ze zwanger op een hele bijzondere manier. Zwanger van heel bijzondere baby's. Beiden levensvatbaar. Het kind van Elisabeth Johannes, dat als niet geboren baby reeds vervuld is met de Heilige Geest, vertelt Lucas, wat ik al eerder zei ook, reageert op de stem van de moeder van zijn Heer, die in verwachting is van wat door de Heilige Geest verwekt is. Hé, wacht eens even, wat gebeurt hier? Johannes die voorloper zal zijn van deze immens grote redder van deze wereld, die de wondere geest van God, die daar doordringt waar ontvankelijkheid is. Die geest die aanstekelijk werkt op de beide vrouwen, hetgeen door de Heilige Geest verwekt is en heeft. En vervuld heeft wat in hun buiken leeft. Het is de Heilige Geest die reageert. Johannes de Doper reageert op de stem van Maria. Die zwanger is van de Heilige Geest. Het is de Heilige Geest die reageert. Het is ook de Heilige Geest die vrouw in vuur en vlam zet. Beide vrouwen worden vervuld met de Heilige Geest en spreken bijzondere woorden. Eindelijk dan ook kan Elisabeth haar emoties lucht geven. eindelijk komt er iemand bij haar die ook zo'n ervaring heeft. En Maria, zij voelt zich gesterkt. Zij ziet met eigen ogen wat de engel tot haar gezegd heeft. En dat doet haar zingen van blijdschap natuurlijk. Mijn ziel maakt grote heren. Twee vrouwen die helemaal uit hun dak gaan. Staan we buiten, mannen? Echt waar, daar staan we buiten. Is dat zo? Is dat wel zo? Zoals de twee vrouwen met zorg uitgekozen zijn door God, zo zijn ook de mannen uitgekozen door God. Tot Zacharias en Elisabeth wordt geschreven dat zij rechtvaardig in naar al zijn geboden leefden en de eisen van de Heer. Onberispelijk, mensen, kijk eens wat daar staat. Dat zou ze van mij niet kunnen zeggen. En ik vraag het maar aan u, zou ze het van u kunnen zeggen? Onberispelijk naar de 10 geboden leven? Er is nogal wat er over hier geschreven staat. En Jozef? Van Jozef staat er geschreven dat hij een rechtschapen man was. En Maria niet in opspraak wilde brengen. En haar zelfs heimelijk wilde verlaten. Maar dat stond God niet toe. God had hem met zorg gekozen voor de moeder van zijn zoon. Jozef kreeg zelfs het privilege om het kind Jezus te noemen. Dat was een privilege dat alleen de wettige vader toekwam. En het was voor zowel Jozef als Maria een bevestiging dat zij het paar waren die het meest bijzondere kind ter wereld zou brengen en verzorgen. Voor Jozef betekende dat zoveel, en dat hebben we gelezen vanmorgen, want vaak lees je daar overheen. Voor Jozef betekende dat zoveel dat de vrucht die Maria in haar buik had, dat hij geen gemeenschap met Maria had, totdat Maria Jezus gebaard had. Hij was ervan doordrongen dat het kind dat Maria onder haar had, ongelooflijk heilig en bijzonder was. Hij eerbiedigde dat op die manier. Vader worden is één, maar vader zijn, dat is twee. Toen ik nog docent was op school, maakte ik eens kennis met een man en die man die gaf zich uit voor vader van. Ik wist op dat moment ook niet beter. En toen ik later met het kind sprak, ze heette Kim, toen zei ik zo, ik zeg, je hebt een hele leuke vader. Een heel leuk gesprek met hem gehad op het tafeltjesavond. Begon ze te lachen, toen zegt ze van, weet je, hij is mijn vader niet. Hij is niet mijn biologische vader, maar hij is mijn vader. Hij is mijn vader, zei ze. Zullen we je dat eens uitleggen? Nou, mijn echte biologische vader heeft me laten zitten aan alle kanten. Maar die man, die gaat voor mij door het vuur. En ik heb meerdere keren gezien dat hij dat gedaan heeft ook. Er waren af en toe met Kim wat problemen op school. En dan stond hij er als haar stiefvader. Man, wat een vent, echt waar. Ik heb alle waardering en respect voor die man. En zij ook. Dat is pas mijn vader zijn. Vader worden is één, vader zijn is twee. Elisabeth en Maria, twee vrouwen die haarscherp aanvoelen dat zij door God gebruikt worden tot heil van deze wereld. Het moeten zielsmooie momenten geweest zijn voor hen. Momenten waarnaar ik als man alleen maar kan gissen. Elisa en Maria, apart genomen door God, maar ook samengevoegd om elkaar tot steun te zijn. Veracht door de menselijke cultuur, maar gezien door God. Bloedverwanten worden geestverwanten. Gemeente, beide vrouwen hebben een hele bijzondere ervaring met de Heilige Geest. De een draagt een baby die vanaf de celdeling al vervuld is met de Heilige Geest. De ander, Maria, draagt een vrucht dat verwekt is door de Heilige Geest en daarmede van goddelijke afkomst. Heb je het in de gaten? Als wij het over de leer hebben van was Jezus nou God en mens, daar heb je de goddelijke afkomst al. Heilige Geest verwekte Jezus. De gebeurtenis laat zien dat de Heilige Geest een ongelofelijke kracht van God is. Een kracht waarover wij ook kunnen beschikken als we ontvankelijk zijn. Ons openstellen voor die Heilige Geest. Dan ga je meemaken dat de Heilige Geest heel bijzondere dingen met je gaat doen. Dat is niet uniek voor Bijbelse verhalen, maar dat komt nu heden ten dagen ook nog voor. Bent u ook al vervuld met de Heilige Geest? Nee? Vraag het aan de Heer. Bid erom, zegt Jezus in Lucas 11, vers 13. Alleen door de Heilige Geest kunnen we geestverwanten van elkaar worden. En dat moeten wij wel worden, mensen, lieve mensen. Wij moeten geestverwanten van elkaar worden, zijn. Wij zijn zijn levende gemeente hier op aarde. Dus ook zwanger. In blijde verwachting van de Heer, die in de kerstnacht geboren werd. Zo gedenken wij. Maar die eens in grote glorie zal terugkomen om zijn geestverwanten, u en ik, te ontmoeten. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen. We zingen in lied 117, de versen 5 en 7. Gebeden willen wij God danken en voorbeden doen. Het zal een moment van stilte zijn voor uw persoonlijke dank of beden. En we sluiten de gebeden af met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader. En als er onder u iemand is die persoonlijk gebed wil voor zichzelf of iemand anders, die komt naar het Amen maar naar voren. Heer, hoe zal ik u ontvangen? Hoe wilt gij zijn ontmoet? Daar is maar één antwoord op, Heer. Als onze redder en onze verlosser. En dat was nou precies wat u wilde, Heer, in onze wereld. De wil van uw Vader, onze Vader te doen. Ons verzoenen met hen die ons lief heeft. Het is uw verdienste, Heer, dat ik Vader tegen God mag zeggen. Zo klein en zo teder in de voetenbak van de stal. Vertederend bij kaarslicht en bij de warme kachel. Maar de werkelijkheid, Heer, was anders. Keihard. Heer, ik wil u ontmoeten. U ontvangen in mijn hart. U, de bron van alle geluk. Heer, velen zijn op zoek naar warmte en geluk. maar verdwalen in de droomfabriek van het moderne vrijheidsdenken. Waar alles kan en alles mag, waar grenzen alsmaar worden verlegd en onwaarheden over u worden gezegd. Die het spoor volledig bijster zijn. Heer, beweeg hemel en aarde om hen te doen inzien dat echt geluk slechts bij u te vinden is. Alleen bij u, o Heer. Uw hand grijpt ons vast. Want u wilt niet dat wij een misstap maken. Onafgebroken, o God, houdt u ons in het oog. U bent onze God, onze Vader, onze zekerheid, die nooit slaapt of indommelt. Onze onzichtbare hoop. Stilletjes, wandelen wij achter u aan. Dan gaat het goed, thuis en op het werk, en kunnen we 's nachts rustig slapen, want bij u voelen we ons geborgen. Heer, op de trektocht door dit leven bent u onze reisgenoot, vanaf het allereerste moment tot de allerlaatste. En daarna tot in de huiskamer van uw woning. Heere, wij bidden u voor embryonaal leven, die slachtoffer zijn van het moderne denken van de wetenschap. Leven waarin geselecteerd wordt. Heere, leven is een geschenk van u. En daar hebben we af te blijven. Wil alle mensen, o God, die zich met embryonaal leven bezighouden, ermee te maken hebben. En ook zij die een kinderwens hebben, zich terdege realiseren waar ze mee bezig zijn. Heer, wij bidden u voor alle mensen die hopeloos ontspoord zijn en hun leven niet meer op eigen kracht op koers weten te houden. Wij bidden u voor de mensen in deze wereld die worden verleid tot gebruik van verslavende, verdovende middelen en daarvan nu afhankelijk zijn. Heere God, breng een keer in hun lot. Wij bidden u voor heel deze wereld. De mensen die naar geluk zoeken, help hen, o God, het ware geluk te vinden in de persoon van Jezus Christus. U kent al onze omstandigheden, o God. Wij bidden u in gemeenschap met allen die zich tot u wenden. En plaatsvervangend voor hen die daartoe door ziekte of andere omstandigheden niet in staat zijn. Wel in die lijden of ziek zijn. En graag beter willen worden, genezing en genezingskracht geven. Heer, wij zijn uw kinderen, zonen en dochters. En door Jezus Christus zijn we verlost en gerechtvaardigd. Ik daardoor erfgenamen van u en mag genezing onze erfenis zijn. Jezus, uw striemen bracht ons genezing. U heeft er al voor geleden aan het kruis. Dat geloven en dat belijden wij. Heere God, wij danken u voor het wonder van de genezing. U troost, steun en bemoediging geven aan hen die hun geliefde missen, o God. Heer, u kent ze. Wees bij hen. Wees hen een steun en toeverlaat. Dank u wel, Heer. Dat u nabijheid schenkt aan hen die weten dat ze niet lang meer te leven hebben. En leven in de angst van een nabije dood. Geef hen verlichting, Heer, omring hen met uw liefde in de laatste levensuren. Wees hen nabij, o God. Dank u voor hen die genezing ontvangen hebben en herstellende zijn. Mogen ze verder aansterken, Heer. Dat ze weer dienstbaar kunnen zijn in deze wereld. Heer, wil allen die om wat voor reden u ook nodig hebben, bemoedigen. Geef hen een gevoel van geborgenheid. Wees bij hen, Heer, en ontferm u over hen. Dat u onze persoonlijke dank en of nood als mede ons verborgen verdriet en zorgen, die we alleen aan u willen toevertrouwen, in een moment van stilte horen. Heer, hoort af onze gebeden. Hoor ons en verhoor ons in de naam van uw lieve Zoon, Jezus Christus, die ons heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijn, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Zingen wij een geloofsbelijdend lied, broeder. Evangelische lied bij 170. En daarna zegen.
Als ik u ontmoet, vind ik u vrij. als een vijf op
heen in vrede in de verwachting van de toekomst van onze Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest zij met ons allen.
Amen.